아멘. 할렐루야. 대제 모르게 will ik met u gaan naar 2 Kronieken 20 als u een Bijbel bij u heeft. 2 Kronieken 20. Een aantal weken geleden heb ik gesproken over het ingaan in Gods rust. En dat had ermee te maken dat we vaak zo proberen anders te worden, beter te worden, te strijden. En God zegt dat we tot zijn rust in mogen gaan. Want hij heeft iets volkomen volbracht op Golgotha. En dat is een heel andere houding. We moeten tot die plek komen dat we weten, het is niet meer ik, maar Christus woont in mij en hij leeft in mij. En vandaag wilde ik spreken over de God die voor je strijdt. En hoe dat nou werkt. En we hebben dat allemaal nodig, ook als je... Zoals vandaag, je wordt geconfronteerd met de dood. Dat is voor ieder mens een onmogelijkheid. Niemand heeft de dood overwonnen dan één. En hij heeft de dood overwonnen. En er zijn dingen in het leven waar je zelf volkomen machteloos in bent. En ik hoor dat elke keer als je in gemeente spreekt, als je met mensen spreekt, dan hoor je altijd datzelfde. Ik ben zo aan het worstelen en strijden met een bepaalde zonde. En ik probeer het en ik probeer het. En ik leid altijd maar weer de nederlaag. Maar er is een geheim in God, dat God wil wat voor je doen. God wil voor je strijden. En hoe werkt dat nou? En dan wil ik een aantal praktische aanwijzingen geven van hoe ga je daar nou mee om? Hoe geef je daar nou ruimte aan dat je gaat zien dat Gods macht zich in jouw leven gaat openbaren? Wat we allemaal zo heel hard nodig hebben. En ook in dit gedeelte in 2 Kronieken 20 zien we een situatie... waarin koning Jozefat helemaal met de rug tegen de muur stond. Er kwam een enorme groot leger op hem af en Jozefat werd bevreesd. Hij dacht bij zichzelf, dit kan ik niet, dit is te groot voor mij. Dit is een probleem dat gaat ver boven mijn verstand. Ik sta met de rug tegen de muur. En ik denk dat we het allemaal meemaken in ons leven. En als je het nooit hebt meegemaakt als christen, dan profiteer ik dat je het mee zal maken. Dat doe ik niet om te kwellen, maar dat is iets wat absoluut waar is. Omdat ieder kind van God, die zal altijd tot een punt geleid worden dat hij het niet meer kan. En dat je moet gaan leren te leven door geloof en vertrouwen. En je verwachting gaat stellen op de God die voor jou optreedt. En ieder kind van God komt in zo'n situatie. En je kan bepaalde dingen in je leven hebben dat je jarenlang overwinning hebt en ineens lukt het niet meer. Ineens overweldigt het je. En... dat zijn punten waarin God je wil gaan leren dat je al je hoop en al je vertrouwen moet gaan stellen op de kracht van God. Want ons hart is arglistig en heel vaak zeggen we op God te vertrouwen, maar we doen het zelf. En we gaan er weer zelf mee aan de slag. In Jesaja 64 vers 4 staat er zo'n hele mooie tekst. Er staat van oudsher heeft men het niet gehoord, nog vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. God is een God die optreedt ten behoeve van wie? Ja. En dat woordje wachten in het Hebreeuws is het woordje verlangend uitzien. Het is een passie. Het is een hele actieve verwachting. Het is niet van nou, God help me maar, ik zie wel of het gebeurt en ik ga mijn eigen gang. Het is ergens met heel je ziel, met heel je hart alles op hem zetten. Zo doodgaan aan je eigen proberen en streven, dat je alleen maar met een passie uitziet van wat gaat God doen. Als hij het niet doet, is het verloren. Als hij het niet doet in mijn leven, dan maak ik het niet. Er zit haast in dat woord een stukje wanhoop. Van God, als u het niet doet, dan ben ik reddeloos verloren. Als u nu niet voor mij op gaat treden, dan kom ik er niet uit. En soms zie je van die kleine wonderen. Deze week hadden we een gesprek ook met een echtpaar wat grote problemen had. Heel problematisch, heel moeilijk. En zo mooi geweest. Ik heb alleen maar gezegd van probeer echt alles open te gooien naar elkaar. In Gods principes te wandelen en alles van hem te verwachten. En gisteren werd ik opgebeld en zei ze, er is zo'n wonder gebeurd. We zijn zo open naar elkaar geweest, we hebben met elkaar gepraat en er is weer zo'n relatie ontstaan. En dat was ook echt omdat er zo'n wanhoop was. Er was... zo'n wanhoop in hun hart van God, u moet iets doen, anders is het verloren. En dan zie je ook, als die wanhoop er is En dat alleen maar hopen op God. En het wordt alleen maar gewoon in het licht gezet. Gewoon maar zeggen van, Heer, hier ben ik. Het is een puinhoop in mijn leven. Dan zie je, God treedt op. God doet het. Met Mozes zien we dat ook in Exodus 14. Dan zien we Mozes die leidt Egypte, of Israël uit Egypte. En dan staat hij voor de Schelfzee en hij kan niet vooruit. En als hij achteruit wil gaan, is daar Egypte met de grote legers van Egypte. Farao die hem achterna jaagt. Een reddeloze situatie. Het volk van God begint te schreeuwen en te roepen. En God zegt dan nog wel, waarvoor roep je zo hard tot mij? Want er is ook een verkeerd roepen. God wil dat we in geloof roepen en niet in geklaag gaan roepen tot hem. Maar het was ook een reddeloze situatie. En God zegt dan ook dit. Vrees niet, houd stand, dan zal je de verlossing van de Heer zien die hij je heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die je vandaag gezien hebt, zal je nooit meer zien. De Heer zal voor je strijden en jij zal stil zijn. En dan geeft God ook weer die belofte, en ze konden het ook trouwens helemaal niet meer, strijden. Want wat moet je nou strijden? Je kan moeilijk die Schelfzee overzwemmen met een miljoen mensen en allemaal schapen en koeien bij je. En je kan ook niet teruggaan, want dan word je vernietigd door de Egyptenaren. Dus een reddeloze situatie. En God geeft dan een belofte, ik zal voor je strijden en jij moet leren stil te zijn. En dat is eigenlijk waar het vandaag om gaat. Hoe werkt dat nou? Nou, dan wou ik graag in 2 Kronieken 20 een aantal punten daaruit halen. Vers 3 en 4. Toen werd Jozef wat bevreesd. Hij zag dat grote leger op hem afkomen. En besloot de Heere te raadplegen en riep voor geheel Juda een vaste uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Het eerste wat je ziet is dat Jozef wat een hele goede besluit neemt. Namelijk om hulp te gaan zoeken bij de Heere. En dat is altijd het beste wat je kan doen. Werkelijk heel serieus hulp gaan zoeken bij God. En wat ik zo fantastisch vind bij Jozefat. Jozefat die werd bevreesd en hij zei niet van ik ben de koning, ik mag niemand laten zien dat ik bevreesd ben. Want stel je voor, dan is het volk ook bevreesd. Maar je ziet een nederige houding. En die nederigheid is zeer belangrijk. Oscar zei dat daar ook over. Vaak kunnen mensen, en misschien vooral mannen, ineens hun knieën buigen. Er is vaak een stuk trots in ons leven om te erkennen, ik heb een probleem. Dat vraagt een nederig hart. Alles goed, alles goed. Je hoort het 100 keer op een dag. Alles goed, alles goed. Er is geen grotere leugen dan dat. Want het is helemaal niet goed. Ook al zie je mensen helemaal sterven van een depressie. Alles goed, alles goed. Het is helemaal niet goed. Maar wat is dat? Dat stukje trots om te erkennen, het gaat eigenlijk niet zo goed, maar God is goed. Dat mag je dan wel zeggen. Zegt hij, maar God is goed. Maar dat is het wel. Het is een stuk trots om niet te erkennen dat je een probleem hebt. En hier zie je een koning, een groot koning, een godvruchtig koning, die voor heel het volk durft te erkennen, ik ben bang. Wat een koning zeg, wat een slappeling. Was het geen slappeling, het was nederigheid. Het was gewoon eerlijkheid en openheid om te zeggen, jongens, heel het volk van God, ik heb ook een probleem. Laten we samen bidden. Ik ben ook bang, net als jullie. Doe het in mijn broek. Om het zo te zeggen. Maar dat was nederigheid. En het eerste is dat je serieus God zoekt. Maar dat je ook zelfs tegenover een ander, tegenover je vrouw of tegenover een broeder of zuster kan zeggen, bid voor mij, ik heb een probleem. Zullen we samen onze knieën buigen? Want dat stukje nederigheid is heel belangrijk. Want God biedt weerstand aan de hoogmoedige, maar hij geeft genade aan de nederige. Het moment dat jij eerlijk en open bent en nederig bent, zal je al gaan merken dat er iets gaat gebeuren. God gaat al werken. God is er al mee bezig. Want je hebt het in een nederig hart, heb je het bij God gebracht. Jesaja 31 vers 1 staat er een tekst waarin God zegt, wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat ze talrijk zijn, en op ruiters, omdat ze machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de heilige Israëls en naar de Heere niet vragen. En dat zie je heel vaak, dat mensen nood kunnen hebben, een probleem hebben, maar in plaats van naar de gemeente te gaan en te zeggen, zalf mij met olie, help mij, bid voor mij, ik heb hulp nodig, zie je dat ze het eerst naar Egypte gaan. Eerst naar een dokter gaan, eerst naar de wereld gaan. En ik ben niet tegen doktoren, maar God is groter. En een kind van God zou moeten leren niet in eerste instantie zijn advies te zoeken in de wereld, zijn hulp te zoeken in de wereld met wereldse methodes, maar ga altijd eerst naar God. En dat God dan een medicijn of iemand gebruikt, prima. Maar de Bijbel zegt, wee hun. Waarom ga je nou eerst naar Egypte? Waarom ga je nou steunen op iets wat in de wereld macht heeft? Maar ga eerst naar de Heere God. Hij is jouw vader, hij is jouw God, hij is de levende God. En God neemt dat zijn volk kwalijk als ze dat doen. En hij zegt, kom toch bij mij. Waarom zou je nou gaan overal heen, terwijl ik de bron van levend water ben? Terwijl bij mij er genezing is. Durf je mij te vertrouwen? En zo spreekt God vaak in zijn woord. Het tweede punt wat Jozef had deed. Hij gaat bidden. En dat is natuurlijk altijd als je hulp gaat zoeken bij de Heer, dan doe je dat door gebed. En Jozef wat in vers 5 gaat staan in het midden van de gemeente. In het huis des Heren. En hij gaat bidden. Heere, ik ben zo bang. Help mij, verlos mij. Help mijn volk, doe dit. Zegen mijn vrouw, zegen mijn kinderen. Maar dat doet hij dus niet zo. Hij begint niet met zijn nood. En ik denk dat dat iets is wat we moeten leren. Weet u, de Bijbel zegt duidelijk dat wij God niet welgevallig kunnen zijn zonder geloof. En dat je niets zal ontvangen zonder geloof. Maar dan loop je vaak tegenaan dat je eigenlijk denkt van ja, ik heb toch wel veel twijfel. Want vooral als je bang bent, zoals Jozef had, dan kan je vaak niet veel geloof opbrengen. Dat is alleen maar eerlijk. Maar er is iemand en er is iets wat geloof bouwt. Als jij alleen maar gelijk gaat zeggen, heer, ik heb dit, ik heb last van mijn grote tenen, ik ben bang voor dit, ik ben bang voor de terroristen, help mij, dan ben je helemaal gericht op je nood. Maar Jozef had deed iets wat in de geest zeer belangrijk is. Dat jij je eerst richt op de macht en de grootheid van God, voordat jij je nood brengt. En dat is een sleutel in het gebedsleven. Zoveel mensen beginnen met hun nood. En het is haast een klaagzang naar God toe. Alsof God nooit wat doet en nooit hun helpt. Maar Jozua begon met de grootheid van God en wat God al gedaan had in de geschiedenis. Dus hij richtte zijn oog op de grootheid en de majesteit van God. En dat is heel erg belangrijk in het geloofsleven. Dat vaak voordat je bidt, begin met een stuk aanbidding, met een stuk lofprijs. Begin met te zeggen hoe groot hij is. Vader in de hemel, u bent mijn vader. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U heeft de Schelfzee in tweeën gespleten. U bent de God van Jesaja, de God van Daniel. U bent de God van Petrus. U bent de vader van de Heer Jezus Christus. En u bent ook mijn vader. En je gaat beginnen met in lofprijs zijn grootheid te verkondigen, want dat bouwt namelijk geloof. Dat geeft namelijk ook vertrouwen dat hij nu ook voor jou op zal treden. Anders denk je, wie ben ik? En heel vaak is gebed een klaagzang. En als ik u iets mag leren, ook uit dit woord, begin nou eens over God te spreken. En dat deed Jozef wat. Heere God van onze vaderen, bent u niet God in de hemel? Heerst u niet over al de koninkrijken van de volken? In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan stand houden tegen u. Bent u niet onze God? Dus hij zegt eerst wie God is, zegt ja, maar u bent ook onze God. Die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroos van Abraham, uw vriend. Ze woonden daarin, bouwden u daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden, indien ons onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. En wat hier Jozef wat doet, is in de eerste instantie gaan zien hoe groot zijn God is. Zie toch hoe groot deze is, staat er in de Hebreeënbrief. Kijk nou eens op wie hij is. Oh, ik ben zo bang voor het terrorisme. Maar wie zit er op de troon? De Hebreeënbrief zegt, kijk nou eens hoe groot hij is, die hemelse hoge priester. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt en pleit voor jullie. Dat hij jullie volkomen kan behouden. En als je dan twijfelt, dan denk je van, ja, maar word ik wel behouden? Ik voel me zo beroerd en zo ellendig. Kijk op Jezus. Kijk op de hoge priester. Hij bidt voor jou. Door zijn gebed zal je behouden worden. En het heeft te maken met geloof. En niet met je eigen proberen en eigen inspanning. Maar het heeft te maken met geloofsstappen. Met geloofsinspanning. En dat is wat Jozef had hier deed. Jesaja 51 vers 12 en 13 zegt God. Ik ben het die je troost. Wie ben jij nou dat je bang bent voor een sterfelijk mens, voor een terrorist? Wie ben jij dat je bang bent voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen? Ze hebben al de terroristen al gepakt weer. Dat je vergeet de Heere, jouw maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte. Dat je heel de dag bestendig bang bent vanwege de grimmigheid van de terrorist. Wanneer hij uit is om je te verderven. Waar is de grimmigheid van de terrorist, van de verdrukker? Waar is die? En God zegt, waarvoor ben je nou bang? Ik ben het die je troost. Ik ben het die je vader is. Ik ben het die de schepper is van hemel en aarde. Waarvoor ben je bang? Ik heb de hemel uitgespannen. Ik heb de aarde gegrondvest. Waarom ben je heel de dag bang? De Bijbel zegt niet, je mag niet bang zijn, want angst kan je overweldigen. Maar angst moet je niet in eigen kracht gaan proberen te overwinnen. Want dan wordt angst sterker, dan ben je gericht op je angst. Als je bang bent voor iets, richt je oog op hem. En dat is wat God zegt. Kijk nou eens naar mij, wie ik ben. En als je twijfelt dat God goed is, lees dan biddend eerst is een stukje in het evangelie. Ga nou niet gelijk met je twijfel aan de slag of met je angst, maar richt je oog op hem en zie hoe Jezus is. Kijk nou eens hoe hij was met die Samaritaanse vrouw. Als je zo je veroordeeld voelt en ellendig voelt, ook door je zonde. Kijk nou eens hoe Jezus omging met die Samaritaanse vrouw en dat hij haar eerst levend water aanbood. Kijk nou eens om hoe hij omging met die prostituee. Hoe hij omging met Zacchaeus. Hoe hij omging met Nicodemus. Kijk nou eens hoe Jezus was en probeer jezelf daar eens te zien. Als je dan zo bang bent, als je dan zo angstig bent, als je dan je zo schuldig voelt. Probeer nou eens Jezus te zien die naar jou toe komt en jou helemaal niet veroordeelt, maar jou eerst probeert te helpen. En jou toch lief heeft om jou te kunnen verlossen. Dus probeer jezelf daarin te plaatsen, want dat geeft geloof. En je kan niet zelf, ik moet geloven. Geloof komt omdat je hem ziet die geloof opwekt. Hij is degene die geloof opwekt. En dat is wat Jozefat deed en dat is een principe wat je heel de Bijbel doorziet. Zie op hem. Derde punt is wat Jozefat deed. Hij haalt in vers 9, dat heb ik net gelezen, een belofte aan die God ook gaf over de tempel. Wanneer we in onze benauwdheid tot u roepen, zult u horen en helpen. God had dat beloofd. Dus wat hij doet is, hij ziet op God en hij zegt tegen God, God, dat heeft u beloofd. U bent getrouw. Hij legt zijn hand op de belofte van God en hij gelooft in de belofte van God. En de vraag die je moet stellen is God bekwaam om die belofte te vervullen? Geloof je dat? God is een man die niet kan liegen. Weet u, als iemand die onbetrouwbaar is een belofte doet, dan vertrouw je dat niet. Waarom? Omdat je weet dat het een onbetrouwbaar persoon houdt zich nooit aan zijn belofte. Maar God heeft al zijn heerlijke beloftes vervuld, zei Jozua toen hij het beloofde land inging. Zie je dat daar op een gegeven moment God vervult zijn beloftes en hij zal die beloftes vervullen. En dat is de vraag die je altijd moet stellen. Of de belofte wordt vervuld heeft te maken met wie de belofte heeft gedaan. Acht je God betrouwbaar? Acht je God bij machten om het te doen? Is God betrouwenswaard? En dan, als je daarover nadenkt, dan zal je zien dat je twijfel vaak een aanslag is op zijn betrouwbaarheid. En als je dat goed ziet in de Heilige Geest, dan zal je zien dat het een stukje berouw in je hart geeft. Dat je ziet van, Heer, vergeef me dat ik aan u twijfel. Want door mijn twijfel maak ik u onbetrouwbaar. Zeg ik eigenlijk, u bent niet betrouwbaar. U kunt het niet doen in mijn leven. En juist door dat berouw, dat vergeving vragen voor twijfel, voor ongeloof, maakt dat je relatie met God hersteld wordt. En dat je weer geloof gaat krijgen. En dat je denkt van, ja Heer, wat ben ik eigenlijk zwak, wat ben ik twijfelachtig. Maar u bent een vader die zijn zoon heeft gegeven aan het kruis. Hoe zult u mij met hem niet alle dingen schenken? U heeft zoveel over gehad om mij te redden. Heer Jezus, u heeft uw leven voor mij gegeven. Zult u mij dan nu niet kunnen helpen? En dan ga je vanuit hem, ga je geloof ontvangen. En ga je zien van, ja, maar hij is zo'n goede God. En daar wil ik niet aan twijfelen. En ik wil hem niet pijn doen door maar elke keer maar net te doen alsof hij niet betrouwbaar is. Maar hij is betrouwbaar. Hij is bij machten. Hij zal het doen. En misschien op een andere wijze dan wij denken, maar hij doet het. Elke keer weer. En dan pas zie je dat de Jozefat naar deze twee punten zijn nood bij God gaat brengen. Hij begint met God. Hij gaat pleiten op de belofte van God. En dan brengt hij pas in die veilige omgeving, in die aanwezigheid van die almachtige God, steunend op de belofte, brengt hij zijn nood. Dus nogmaals, het is niet eerst, hier is mijn nood en help mij en help mij en help mij. Nee, het is eerst God. En het is dan de belofte van God waar je op pleit in gebed. Dat maakt krachtig gebed. En dan breng je eerlijk de nood breng je bij hem. Daar mag je heel eerlijk in zijn. En in vers 12 zegt Jozefat dan ook dit. Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. Want wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. En hij zegt dus heel eerlijk van Heer, wij weten niet wat we moeten doen. We zijn niet opgewassen. Dit is ons te veel. Ik kan dit niet. Hij was er heel eerlijk in. En daar is zo'n kracht in om voluit te erkennen dat je onmachtig bent en hulpeloos bent. En dat je alleen rekent met hem. Want heel vaak is het zo dat we nood bij God brengen en ergens gaan we er zelf mee weer aan de slag. Dat durven we niet los te laten. En ergens is dat toch weer een steun op eigen kracht. En we moeten leren als we dingen aan God geven, veel meer te gaan reageren in lofprijs en aanbidding en het dan ook echt bij hem te laten. Niet daar zelf meer aan te gaan peuteren. Maar gewoon te zeggen, Heer, ik ben onmachtig, ik ga het ook niet meer proberen. En je ziet ook dat God hem daar ook verder in gaat leiden. We weten niet wat wij doen moeten, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Dus wat je hier ziet, is dat er een enorme verwachting is. Heer, we weten niet wat we moeten doen, maar we gaan het van u verwachten. We gaan verwachten dat u zal spreken, dat u een woord zal hebben, dat u wijsheid zal geven, dat u inzicht zal geven. Ik verwacht het van u. En dat uitspreken is zo belangrijk in gebed. Het is niet voldoende om dat alleen te denken. Het is zo belangrijk om dat uit te spreken in gebed naar God. En het liefst als er grote nood is met elkaar in een bidstond. En we zien dat ook op de woensdagen. Er is woensdag ook zo'n geweldige bidstond met elkaar. En dan merk je gewoon de Heilige Geest werken. Gewoon omdat je met elkaar in groepen de nood bij God kan brengen. En God, dat is God wel gevallig. Dan zie je dat God daar zo krachtig in werkt. Omdat je met elkaar brengt het in het licht en je zegt van Heer, we zijn onmachtig, maar u wilt het doen. En God geeft dan woorden. Vaak profetische woorden, bemoedigende woorden. En God gaat spreken. En God treedt op voor degene die vurig naar hem uitzien, die hem verwachten. En dat is ook hierin zo. Als je zegt van Heer, ik heb mijn ogen op u gevestigd in mijn zwakheid, verwacht een antwoord. Verwacht een antwoord. Zie uit naar een antwoord. En je ziet dat dat dan ook gebeurt. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen, ook hun kleine kinderen. Iedereen stond voor Gods aangezicht in verwachting, God gaat wat doen. Hij gaat het doen. En de geest des Heren kwam op de leviet. Jahaziel. En God gaat spreken. En dat is iets wat je vaak moet leren. Let je op waar Gods geest op is. Wat bedoel ik daarmee? Het is zo belangrijk als er nood is in je leven en je hebt gebeden, dat je ook in verwachting uitziet. Dat je naar de kerk gaat, naar de gemeente komt of naar een bidstond komt en dat je uitspreekt naar God, Heer, mijn verwachting is op u. En ik heb gemerkt dat als je dat niet bewust doet, dan ontvang je veel minder dan als je het bewust doet. Als ik een antwoord wilde hebben in mijn leven, dan merkte ik dat het zo belangrijk is dat ik het naar God uitspreek en zeg van Heer, ik verwacht een antwoord van u. En soms was het niet gelijk, maar vroeg of laat kwam er wel iemand naar me toe met een woord of een profetie. Of soms gebeurt het door een kind, het kan door de natuur gebeuren. Ik herinner me nog een keer dat ik in Frankrijk heel erg bedrukt was en depressief. En dan denk ik van Heer, ik zie het helemaal niet meer zitten, geef me toch een beetje vreugde. En ik dacht van, Heer, hoe gaat u dat doen? En ik weet dat ik wegreed met mijn wagen. En op een gegeven moment zie ik in mijn linker ooghoek een heel erg dartel jong veulen door de weide springen. En dat die blijdschap van dat veulen raakte mijn emoties heel raar. Het was alsof ik diep in mijn buik werd geraakt en ineens vulde blijdschap mijn ziel. Ik werd ineens zo ontzettend blij. Ik dacht van, als dat veulen zo kan dansen voor God, wat maak ik me nou problemen? Wat ben ik nou belachelijk bezig met al die zorgen die ik heb? En alle zorgen vielen van me af door één veulen wat stond te springen in de wei. En daar was de Heilige Geest op dat veulen. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar voor mijn gevoel wel. Maar waar is de Heilige Geest op? Ik heb meegemaakt dat kleine kinderen in Engeland een keer in een leefgemeenschap, kleine kinderen, kleine dreuteltjes van 8-9 jaar, van grote jongens baden, verslaafden die van de straat kwamen, die misdadigers waren geweest en zeiden, oh Jesus, touch him, en boem, die vielen zo onder de kracht van de Heilige Geest, kinderen. Een van mijn mooiste profetieën was ook een jongetje van 12 of zo, die mij een woord gaf, wat zo reëel was. Dat hij zei, want ik zie je staan elke keer op een podium, en elke keer als de spotlight op jou is, heb jij de neiging om eruit te stappen. En dat was gewoon waar, want ik had altijd de neiging om maar niet in de spotlight te staan, te zeggen, nee, Heer, laat een ander maar. Maar God wil je vaak ergens hebben waar jij niet wil. Dat was een kind wat dat gaf. En het heeft mijn leven heeft mij altijd enorm geholpen. Omdat later kreeg ik meer van die profetieën. En soms kan het een kind zijn waar de geest van God op is. Maar heb verwachting. Als je naar een samenkomst gaat, als je naar de bidstond gaat, zeg van, Heer, ik verwacht het. Iemand zal mij een woord geven. Ik vertrouw u, Heer. En soms moet je naar iemand toestappen. Ik had ook wel eens een keer dat ik in een samenkomst was en dat iemand was, de Heilige Geest, heel erg zwaar op iemand. En die liep rond als een half idioot, op één poot geloof ik. Ik dacht van, ik hoop niet dat hij bij me komt, dat hij voor me bidt. Maar God die zei op een gegeven moment, oh, denk jij zo over die man? Ik wil dat jij vraagt aan die voor jou te bidden. En ik dacht, die man die is helemaal maf, die is niet goed bij zijn hoofd. Maar ik ben toch gehoorzaam geweest. Ik ben naar de samenkomst naar hem toegegaan. Ik zeg, ik weet niet wat er met je gebeurt. Ik weet niet waarom je zo raar loopt. Maar hij was blijkbaar dronken in de geest, wat ze dan noemen. Ik zeg, maar ik geloof dat God wil dat jij voor mij bidt. En ik vond het helemaal niet leuk. Maar ik heb dat toch gedaan. En die man begon te bidden, zeg. Ik stond helemaal zo. Echt. En die gaf me zo, echt. Ik had problemen toen in Frankrijk. En dat was in Toronto in Canada. En die man begon te bidden voor mij. En die vertelde precies mijn leven. En waar ik allemaal in vast zat. Super gewoon. Echt, was echt van God. Maar ik dacht eerst, dat is helemaal niet van God, maar het was wel van God. Dus wees ook nederig. En dat bedoel ik echt. Hè. Soms wil ik wel dat God tegen mij spreekt, maar op mijn wijze. In het begin toen ik bad voor de doop in de Heilige Geest, zei ik van, Heer, ik wil gedoopt worden in de Heilige Geest, maar in mijn kamer en nergens anders. Ja, we willen gewoon dat God werkt zoals wij het willen. Maar God werkt zoals Hij wil. En dan moet je je knieën buigen en dat vraagt nederigheid. Hè? En dat is vernederend. Maar zo werkt God wel. Dus het kan wel eens zo zijn dat een broeder die je helemaal niet mag, hè, dat je denkt van nou, je ontloopt hem elke keer in de kerk. Want jij zit links en de andere broeder zit rechts. En je probeert elkaar altijd te ontlopen, want je mag elkaar helemaal niet. Dat God zegt, ga naar die broeder, die zal voor jou bidden. Oh nee, dat niet, dat kan nooit, die man heeft de geest niet. Voel dat helemaal niet. Ja, maar ik wil dat persoon voor jou bidt. En als je dan gehoorzaam bent, zal je merken dat God daardoor heen spreekt. En het is niet zoals jij denkt. En misschien is het een kind waardoor de Heilige Geest spreekt. Je eigen kind misschien. Op wie rust de geest van God? Dat is heel belangrijk om dat te leren, ook om verder te gaan in God. En de Geest des Heren kwam op deze profeet en deze profeet zei, zo zegt de Heren tot u, vers 15. Wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Morgen moeten jullie tegen hen uitrukken. Wanneer zij de helling van Cis bestegen hebben, zult gij hen aantreffen aan het einde van het Beedal voor de woestijn van Jeruel. Ja, wat een gedetailleerde profetie. Niet gij zult hierbij behoeven te strijden, stelt u dan op, blijf staan, dan zult gij zien dat de Heere u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd en wordt niet verschrikt. Morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Heere is met u. En God gaat spreken, iets wat eigenlijk belachelijk is, dat God zegt, het is geen strijd van u, maar van God en jullie hoeven niet te strijden. Stel je maar op en blijf staan en zal je zien dat de Heer zal je de overwinning geven. Normaal gezien is dat een houding waardoor je in de pan gehakt wordt, ja toch? Als er een enorm leger op je afkomt en blijft staan, dan word je in de pan gehakt. Dat is pure dwaasheid. Maar soms zijn de dingen die God wil doen, zijn dwaasheid in onze ogen. En dat vraagt ook weer nederigheid om dat te aanvaarden. En om dan inderdaad te blijven staan. Als God zegt strijd niet, dat je niet strijdt. Maar we hebben de neiging om dan toch een beetje God te gaan helpen, toch? Om een beetje mee te gaan strijden. Maar God heeft je hulp daarin niet nodig. Ik denk dat als ze dit niet hadden begrepen en dat ze toch nog maar even voor de zekerheid het leger vooruit hadden gestuurd, voor de zekerheid, ja, stel je voor dat God zich vergist, dat het niet zo was gegaan. Dat God niet had opgetreden. Dus als God zegt, jij zal stil zijn, is dat niet altijd zo makkelijk. We willen wel graag dat God voor ons strijdt, maar dat stil worden voor God, dat niet meer zo ermee bezig zijn en zo strijden, ik moet mijn vrouw veranderen, nou ik zal ze wel eens even. Maar dat werkt niet zo, hè? Of mijn kinderen. En dan strijd je maar en je probeert maar. En God zegt, laat nou eens een keer los. Ga nou eens alleen bidden. Ga ze nou eens zegenen. Ga nou eens verwachten dat het niet door kracht of door geweld is, maar door mijn geest. Laat mij nou eens een keer de ruimte. En dan doen we dan even en dan gaan we weer in de strijd. Want we zijn zo gewend te strijden voor ons eigen hachje. En God zegt, je moet niet strijden. Je hoeft niet te strijden, blijf maar staan. Ik zal de overwinning geven. Nou, wat is nou het antwoord, het geloofsantwoord? En dat zei God niet. God die zei niet, had geen verdere aanwijzingen gegeven, maar Jozef had door de Heilige Geest voelde wat hij moest doen. Toen boog Jozef had zich neer. Hij boog zich neer. En dat is goed in de samenkomst te doen, maar soms is het ook goed om dat thuis te doen. Als jij nood hebt en je brengt je nood bij God, kniel eens neer. Ga eens lang uit op de grond liggen en zeg, Heer, ik lig hier voor u. Ik verwacht niets meer voor mezelf. Ook een lichamelijke houding kan helpen. Gewoon neerbuigen voor God. Je neerknielen voor God en zeggen, u bent God. Ik ga niet discussiëren. Jozef had dat ook kunnen zeggen. Ja, maar God, hoe bedoelt hij dat nou? Dat kan toch helemaal niet? Ik ben een legeroverste, ik ben een generaal. Dat kan toch helemaal niet? Dat ik niet kan strijden, dat ik niet mag strijden. Maar hij boog zich neer. En dat is gewoon zo. En weet je waarom er zoveel meer wonderen gebeuren in Afrika en in Zuid-Amerika? In alle landen waar mensen niet zo redeneren, dat is gewoon omdat ze zich buigen voor Gods woord. En wij gaan redeneren, discussiëren met God en vragen stellen. En waarom God? En dat kan toch niet? En dat kan toch niet dat ik niet strijd? En hoe werkt het dan? En dan gaan we. Maar de enige houding is je vernederen en je knieën buigen en buigen voor God. En zeggen van dit is uw woord, ik buig me voor uw woord. Als u zegt, hou je mond, ik hou mijn mond. Als u zegt, niet strijden, strijd ik niet. En laat ik het over aan u, help mij. En dat is wat Jozef had deed. Hij ging niet discussiëren. Hij ging niet redeneren. Hij boog zich neer voor het aangezicht. Met zijn aangezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht van de Heer om de Heer te aanbidden. Wat ze doen is niet alleen buigen, maar ze gaan aanbidden. En aanbidden betekent hem groot maken, hem verheerlijken. Gewoon zeggen, Heer, u bent een groot almachtig God. Uw woord is trouw, uw woord is waarheid. Wat u belooft, zult u doen. En als u zegt dat u zal strijden, zult u voor mij strijden. En als u zegt dat ik door geloof in Jezus Christus voor eeuwig behouden ben, dan ben ik voor eeuwig behouden. Dank u wel dat u met mij, met uw zoon, Jezus Christus, mij alle dingen zal schenken. Je gaat God prijzen en loven voor wie hij is, voor wat hij belooft te zullen doen. Dus je antwoord, je geloofsantwoord op de belofte van God is niet doen, maar is lofprijs. En aanbidding is je knieën buigen, is het aanvaarden, is een geloofshandeling. En dat is wat zo enorm belangrijk is in Gods ogen. En de levieten behorende tot de Kehatieten en de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Krachtige lofprijs, geen gemompel. Ja. Weet je wat het zo gek is? Dat als je een samenkomst hebt waar de Heilige Geest heel krachtig werkt, dan zie je de mensen 3-4 keer zo hard gaan zingen. Dan wordt het krachtig. Dat is heel bijzonder. Als mensen een beetje zijn ingesut en ze komen naar de kerk half slapen, dan zie je, is het helemaal, gaat dat zo. We merken dat op de school van gebed ook vaak, op de zaterdagscholen. Dan komen er mensen met honger en dorst en je hoeft maar een akkoord aan te slaan naar Gert. En gelijk is de aanbidding er. En hoe kan dat? Dat heeft te maken met de Heilige Geest. Het heeft te maken met een geloofshouding, met je hart. En dat is wat God wil, krachtige lofprijs. En niet alleen, hier is goed, een beetje gemompel, maar krachtig. Je heel je ziel erachter zetten. En dat helpt in de geloofshandeling. Dat helpt om de dingen van God te ontvangen. Dus niet alleen aanbidding, maar zeer krachtige lofprijs. Met krachtige stem te loven. En we mogen dat leren. De volgende morgen vroeg trokken ze uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl ze uittrokken, trad Jozefat naar voren en zeide: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Geloof in de Heere uw God en je zal bevestigd worden. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Het twee soorten geloof zie je hier. Je moet geloven in de Heere God, in zijn karakter, in zijn wezenheid, in zijn wezen, in zijn goedheid, in zijn beloftes. Geloof daarin met heel je hart, met alles wat in je is. Maar geloof ook in zijn profeten. Geloof ook in het profetische woord wat jij krijgt. En daar bedoel ik niet mee een blind geloof, maar soms zijn er woorden van profetie. Je weet het in je hart, want je weet dat in jouw hart zit je met dingen en iemand heeft een woord voor jou en het klikt totaal. Het is echt een bevestiging en geloof daarin, hou daaraan vast. Ik bedoel niet zomaar iemand die naar je toe komt en die zegt, zo zegt de Heer, morgen ga je naar de Noordpool. Dat moet je niet direct doen. Dat is niet dat geloof. Maar als jij al jaren loopt in je hart, ik heb een roeping voor de Noordpool, ik moet naar de Eskimo's toe, en iemand komt naar jou toe, dat je naar de Noordpool gaat, dan is dat bevestigd. En dan denk je, hey, klik, dan moet ik wel eens naar gaan luisteren. En dan krijg je nog een woord, en nog een profetie, en dan weet je, ik moet gehoorzamen. Maar gehoorzaam dan wel. Dat is heel belangrijk. Want als je niet gehoorzaamt, mis je het. Dus dat heeft ook met actief geloof te maken. Geloof de profetische woorden die over je zijn uitgesproken. Hou ze vast. En ook al duurt dat jaren, hou ze vast. Als je weet, het is bevestigd door God. Hou je daaraan vast. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Want dan zal je voorspoedig zijn. Dan zal je daar komen waar God je hebben wil. En na het volk geraadpleegd te hebben, stelde hij mannen op die de Heer een lied zongen en hem loofden in heilige feestdos. Terwijl ze voor de gewapenden uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En op het ogenblik, op het moment dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir uit hinderlagen overvallen en ze werden verslagen. En later zie je dat ze zelfs elkaar in het verderf hielpen. De vijand helpt elkaar in het verderf, want God kon werken. En hoe kwam die overwinning? Een overwinning door lofprijs. Ze begonnen, het moment dat ze de Heer begonnen te prijzen en te loven, op dat moment kwam de overwinning. En dat is vaak zo. Op het moment dat jij dingen los kan laten en God kan gaan prijzen, ook voor je nood en voor je problemen, met heel je hart hem kan gaan aanbidden, zal je zien dat is het moment dat Gods kracht doorbreekt. Dat ineens dingen op een plaats vallen, God ineens door kan breken in je leven. En dit zijn principes om ruimte te geven dat God krachtig kan werken in ons midden. Want heel vaak is het zo dat Gods werk belemmerd wordt door onze christelijke inspanningen. Dat klinkt gek, maar vaak zijn we zo bezig met allerlei dingen. Terwijl we geen ruimte geven aan de Almachtige God om te werken. En we hebben allerlei christelijke dingen, christelijke acties. Terwijl God, die wil door geloof werken en vertrouwen. En die wil krachtig daarin werken. En God wil ons dat leren om daar meer en meer ruimte aan te geven. Aan de God die strijdt voor je. De God die voor je optreedt. En blijf God daarin verwachten. Ook al is een situatie nog zo moeilijk, nog zo onmogelijk. Blijf God verwachten dat Hij voor jou wil strijden. Dat Hij voor jou op wil treden. Als je Hem verwacht. Voor hen die op Hem wachten. Die de vurig naar uitzien en blijf hem verwachten. Wat voor nood je ook hebt, probeer hem eerst te gaan prijzen. Ga pleiten op zijn beloftes en breng dat pas je nood. En laat het los. En geloof dat God bij machte is wat er niet is, tot aanschijn te roepen. Dat het onmogelijke bij mensen mogelijk bij God is. En dat je elke keer blijft dat uitspreken naar God. Blijf hem verwachten. En Abraham heeft lang moeten wachten, maar het is wel gebeurd. Wel gebeurt. En God zal het opnieuw doen. Amen.